Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een hoopvolle ontwikkeling in Alkmaar, waar een groen gasfabriek wordt gebouwd. Bodemtransplantatie en hoe we daarmee natuurherstel bevorderen. En gebruikte kussens en dekbedden die nu eindelijk worden gerecycled. Gebruikte kussens en dekbedden zijn verzamelplekken van grote hoeveelheden stof, huidschilfers en kleine beestjes. En toch start IKEA nu een pilot. Tot 9 maart kunnen ze worden ingeleverd in de winkels en gaat IKEA kijken of ze kunnen dienen als grondstof voor nieuwe kussens en dekbedden. In Duitsland en België lopen vergelijkbare pilots. Wat daarachter zit? In 2030 wil IKEA volledig circulair zijn. Ze hebben veel grondstoffen nodig voor de proef. Dus als je nu iets inlevert, krijg je korting op nieuwe kussens en dekbedden. En die slapen vast heerlijk als je ondertussen droomt van een nieuwe wereld waar je zelf iets aan hebt bijgedragen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Nicky Trip, specialist duurzaamheid bij EF Advisors. Nicky, welkom. Je hebt een paar berichten uit de wereld van groen en duurzaam gespot die je met ons wilt delen. Te beginnen met de bouw van een nieuwe fabriek in Alkmaar dat duurzaam gas gaat produceren.
Ja, ze doen dat dus met technologie van superkritische vergassing, heet dat. En dat gebeurde al wel langer, maar alleen eerst meer op kleinere experimentele schaal. En in Alkmaar kan het, als het goed is, vanaf de zomer dus ook op industrieel niveau.
Aha.
En ze stoppen daar dus van alles in. Van rioolslip tot etensresten en plastic afval. Klinkt een beetje goor. Maar er komt er dus groen gas uit.
Ja.
En let op, Harm, ze mikken dus op meer dan 1 miljoen woningen die ze kunnen verwarmen in 2030.
Dat is echt schalen, hè? Dat is mooi. Onze redactie heeft al contact met het bedrijf en ze komen in de zomer bij ons langs als de fabriek echt op volle toeren gaat. En dan de waterschapsverkiezingen, daar kunnen we niet omheen, want die zijn over 2 weken ongeveer.
Ja, en die zijn dus best wel altijd al natuurlijk heel interessant. Maar nu ook in verband met klimaat. Omdat Nederland, dit wist ik ook niet, zo'n 270.000 hectare veengebied heeft. En de helft daarvan wordt gebruikt door boeren. Maar voor die boeren wordt het waterpeil in deze gebieden dus kunstmatig laag gehouden.
Ja.
En dat wordt dus een steeds groter probleem. Want huizen verzakken, maar ook uit dat drooggelegde veen ontsnapt dus best wel veel CO2. Dan moet je denken aan zo'n 4% van de totale uitstoot per jaar.
Ja.
Nou, dus het is sowieso belangrijk om te gaan stemmen, maar nu helemaal. En ook om je te verdiepen in dit soort standpunten, want er valt echt wel te kiezen op 15 maart.
Ja, het is niet alleen CO2, maar ook methaan, geloof ik. Hè? Dus het is nog veel erger.
Yep.
En voor bomen is die lage waterstand ook echt fnuikend. Dus goed om eens met elkaar over na te denken. Dan tot slot PFZW, dat is het op één na grootste pensioenfonds van Nederland. Die sluiten weer meer gas- en olieproducten uit. Hoe zit dat?
Ja, dat klopt. De grote pensioenfondsen zijn allemaal bezig met hun strategie op olie- en gasinvesteringen. Zo zijn de ambtenarenfonds van ABP en Metaal en Elektrofonds PME al compleet gestopt met hun investering hierin.
Mm-hmm.
En Zorg en Welzijnfonds PFZW wil nog praten met die producenten, maar stelt steeds hogere eisen aan ze. Dus ze zijn nu in de volgende fase van hun strategie, waarin ze de beleggingen en bedrijven zonder duidelijke reductiedoelstellingen gaan verkopen. En ook gaan ze druk uitoefenen op die bedrijven op de aandeelhoudersvergaderingen de komende maanden.
Ah.
En in 2024 willen ze alleen nog investeren in olie- en gasproducten of producenten die een geloofwaardig, heel belangrijk, 1,5 graden strategie hebben.
Ja, lijkt me een goed uitgangspunt. En als je het kort samenvat, zou je kunnen zeggen, die zijn er niet.
BNR Duurzaam.
Natuurherstel een boost geven door middel van bodemtransplantatie. Ik moest het even 2 keer lezen toen ik het zag staan, maar het is toch echt iets waarvan het Nederlands Instituut voor Ecologie nu zegt dat kan. En niet alleen in Nederland. Jasper Wups leidde het onderzoek en heeft zichzelf hier naar de studio getransplanteerd. Oh, ik kon hem niet laten liggen. Jasper, fijn dat je er bent. Even maar de secte feiten. Hè? Je kan je er vaag iets bij voorstellen, maar wat is in de praktijk bodemtransplantatie?
Ja, bodemtransplantatie is dus het overbrengen van een beetje bodem van het ene gebied naar het andere gebied. En dat gaat vaak van een goed ontwikkeld gebied naar een gebied dat je wil herstellen.
Mm-hmm.
Dus je probeert een beetje goede bodem te introduceren in een gebied wat verstoord is.
Ja.
En dat kan op heel veel manieren. Er zijn proeven gedaan met laagjes van enkele millimeters dik. Er zijn ook proeven gedaan waar hele bodemprofielen van een meter dik integraal getransplanteerd zijn in de wereld.
Dus je moet per keer eigenlijk kijken wat het beste werkt. Maar het gaat in het principe om een laagje grond breng je van een goed stuk naar een slecht stuk. En dat helpt.
Ja, dat is wel interessant. Wij hebben het dus onderzocht. We hebben 46 experimenten in de hele wereld bij elkaar geveegd.
Mm-hmm.
En die bekeken. En hebben we gekeken wat is nou het effect op de vegetatie, op de samenstelling van de vegetatie. Dus welke soorten komen er voor? En dat zijn dat ook soorten die we willen herstellen. En dan zie je eigenlijk dat die dikte van die laag, die maakt niet uit voor de hoeveelheid succes die je hebt. Dus hoe goed die vegetatie hersteld wordt, hangt niet af van hoeveel materiaal je inbrengt. Het hangt wel af van hoe groot het gebied is waar je het doet.
Ja, dus je moet een bepaalde
kritische massa hebben. Je moet een beetje steviger, precies.
Ja. Mm-hmm.
Maar dan als je dat
toch, want als je heel weinig overbrengt, dan zou je zeggen, ja, het schiet niet op, dat waait weg of dat zet geen zoden aan de dijk. Maar blijkbaar wel.
Ja, nee, het is zeker interessant. Ik denk dat het een beetje te maken hebben dat vooral de kleinere organismen een groot deel van het werk doen. Dus bacteriën en schimmels denk ik dan met name aan. Mm-hmm. Protisten zijn een belangrijke groep. Dat is een groep eencelligen die we verder slecht kennen. Maar die wel heel veel doen in bodemecosystemen. Dat zijn hele belangrijke grazers van microflora. En ik denk dat die een hele belangrijke regulerende werking hebben in de vestiging, de kieming en de vestiging van planten.
Dus een soort mede mogelijk makers van de ontwikkeling.
Ja.
En zou daar ook het boost effect in schuil gaan? Want ja, anders kan je ook gewoon een handje zaad gooien. En dan zeg je, nou jongens, succes, een gietertje eroverheen en dan komt het goed. Maar dit werkt duidelijk veel intensiever.
Ja, nou we hebben in deze studie niet helemaal kunnen scheiden van is het nou, met bodem breng je natuurlijk zaden en je brengt ook wortelfragmenten in allerlei andere planten delen die natuurlijk ook weer kunnen ontkiemen. Maar je brengt ook dat bodemleven tegelijkertijd in. Dus we kunnen deze studie niet helemaal zeggen wat is. Maar ik denk ook op basis van andere experimenten die we gedaan hebben en andere studies, dat het die combinatie is. Dus je moet de juiste vegetatie brengen. Je moet de juiste plantsoort brengen. Anders dan gaat het niet werken.
Nee.
Maar je moet tegelijkertijd de microbiota erbij brengen. Die horen bij die planten. Dus we weten uit studies bijvoorbeeld dat zegt tussen de 5 en de 10% van de bodemorganismen, die is specifiek voor een plantensoort.
Ja.
Dus die plantensoort heeft die soorten waarschijnlijk gewoon nodig om het goed te gaan doen.
Zoals de schimmels in een beukenboomwortelstructuur helpt om de voeding op te nemen. En als die weg is, doet de beuk het ook niet.
Ja, er zijn zelfs voorbeelden van orchideeën die dus op bosbodems groeien met heel weinig licht.
Mm-hmm.
Die zijn echt afhankelijk van bepaalde mycorrhiza-schimmels. En zijn die schimmels er niet, dan kiemen ze ook.
Ja, ja. Die orchideeën kom ik zo op terug. Nicky, toen de laatste Elfstedentocht er was, toen was jij nog niet eens in de planning. Dus jij weet van die ijstransplantaties waarschijnlijk helemaal niks meer. Maar kende jij dit fenomeen al?
Ik kende dit concept inderdaad niet. En ik ben ook wel benieuwd, wat bedoel je met een, als het ergens niet goed is of niet goede grond? Is dat dan waar de biodiversiteit al heel erg is afgenomen? Of waar breng je dat dan heen?
Ja, of bijvoorbeeld oude landbouwgrond. Zo fundamenteel kan het.
Ja, dus we hebben zelf bij het NIO al 20 jaar, al wel langer, sinds 96, is er onderzoek gedaan van, stel je hebt landbouwgrond en dat wordt uit productie genomen, is niet meer economisch rendabel, dan wil je er iets mee qua biodiversiteit.
Mm-hmm.
Hoe moet je dat doen? Het was inderdaad heel lang van, zorg dat de nutriënten kwijt wegraken, plantzaden brengen.
Ja, dat licht ik even door. Dus vaak veel te veel voeding in bodems, ja. Dus het moet verschralen.
Ja, ja. Precies. En toen in dat onderzoek kwamen we er eigenlijk achter van het bodemleven, dat speelt ook een grote rol daarin. En toen zijn we dus ook die transplantatieproeven gaan doen. Maar als we nu kijken in de studie die we nu doen, waar we dus wereldwijd hebben gekeken van wat voor experimenten zijn er gedaan, is het eigenlijk heel wisselend. Er zijn ook projecten waar ze bijvoorbeeld mijnbouwgebieden opnieuw zijn gaan inrichten. Toen die op een gegeven moment, als die voorraden uitgeput zijn, dan gaan ze dat weer herstellen. Dat is ook een verplichting voor veel landen om dat te doen.
Mm-hmm.
Dat gaat natuurlijk niet zo goed. Je kunt je de problemen voorstellen met zware metalen, alles erop en eraan. Maar er wordt onderzoek naar gedaan van kunnen we dit nou beter doen? Dus dat is een voorbeeld. Bij wegenbouw wordt er naar gekeken. Ook natuur die gedegradeerd is inderdaad in samenstelling van de soorten, waar mensen zeggen van nou, hier willen we eigenlijk meer zien. Hè? Hier willen we meer soorten zien, andere soorten. Daar gebeurt het ook wel.
Ja, ja. Dus je bent eigenlijk nog aan het begin van een enorme berg kennis die nog binnen moet komen. Van hoe werkt het precies? Waar werkt het? Op welke manier werkt het? Laten we even naar Nederland gaan, want daar hebben jullie tot nu toe de meeste ervaring. Daar ben je zelfs op gepromoveerd ook. En ik ken het toevallig, het gebied de Reijerskamp in Gelderland. Wat hebben jullie daar gedaan?
Ja, dat is een gebied dat in 2004 uit productie is genomen. Dus daarvoor was er heel lang mais en graan. Granenteelt.
Heb je het echt over uitgeputte grond eigenlijk?
Ja, ja, in ieder geval op grond die je flink met kunstmest moet bedienen om daar productief op te zijn als, mm-hmm. Als agrariër. Ja. Dat was wel leuk. Toen is die situatie was er. Het zou aan natuurmonumenten gegeven worden voor een x-bedrag. En die moest dat opnieuw inrichten. En toen heeft mijn baas heeft op een gegeven moment met de lokale natuurbeheerder hebben ze een ander experiment dat wij al hadden uit 1996 laten zien. Dat is een hele kleine plotjes, 2x2 meter. Daar werd al getransplanteerd, 96.
Ja.
Dan was ik nog in de basisschool. En hij heeft hem daarmee naartoe genomen. Wat dacht die natuurbeheerder? Die zei van, ik moet ook de staatssecretaris erbij halen. En die was toevallig in de buurt. Dus die heeft de staatssecretaris.
En wie was dat toen?
Dat durf ik even niet meer te zeggen. Moeten we in de geschiedenisboeken even.
Niet belangrijk genoeg om te onthouden. Ja.
Sorry. Ja, mm-hmm. Excuses aan degene
geef
die.
Geeft niks. Nee, had hij maar beter zijn best moeten doen of zij. Dus ga door.
Ja, en dus die natuurbeheerder heeft eigenlijk die man min of meer ontvoerd. En gezegd: kijk, dit is wat ik wil. Ik wil het op grote schaal. Dus die heeft volgens mij 500.000 losgepraat bij de staatssecretaris. Toen hebben ze gezegd, we gaan het inrichten. We gaan er een goede, degelijke wetenschappelijke proef van maken.
En wat is daar gebeurd sindsdien? Want het is echt een succes te noemen.
Ja, nou, die proef is ingericht. Die bodems zijn inderdaad getransporteerd. Dus dan hebben we het inderdaad over die transplantatie met een millimeter bodem ongeveer gemiddeld. Het zijn altijd stukjes die natuurlijk over die plekken heen liggen. Mm-hmm. Maar gemiddeld een millimeter, dat is gedaan in 96. En toen zijn we die ontwikkeling inderdaad gaan volgen. Dus toen op een gegeven moment ben ik mijn promotieproject begonnen. Toen ben ik dat gaan bekijken. En toen zagen we hele grote verandering in die vegetaties, in de soorten. Dus droge heidesoorten die terugkomen. Ook soorten die echt bij meer soortrijke graslanden horen. En dat werd dus gespiegeld in de ondergrond. Dus dat bodemleven, als je naar die schimmels en bacteriën kijkt, dan zie je dat. Dat is wel interessant. Dit was dus bodemtransplantatie van twee verschillende soorten gebieden. Heel dun laagje, twee verschillende gebieden. En je ziet gewoon dat die Reijerskamp, wat dus een akker was, helemaal verstoord. Die begint dus op die verschillende plekken naar twee richtingen te ontwikkelen. Dus op plekken waar jij die droge heidebodem hebt aangebracht, ontwikkelt het zich in de richting van een droge heide. Uh-huh. En op plekken waar je dus die graslandbodem hebt aangebracht, ontwikkelt het zich in de richting van de grasland.
Ja. Natuurlijk dus wel, als de ondergrond er ook een beetje geschikt voor is. Hè? Ja. Als het drasland is, dan ga je geen droge heide doen.
Nee.
Zijn er ook risico's? Want je kan natuurlijk ook bodem verplaatsen die op de nieuwe plek juist de flora en de fauna gaat verstoren.
Ja, zeker. En ik denk dat ook is waar het onderzoek nu meer naartoe moet. Is voorspellen wat er gebeurt als je die bodem transplanteert. Mm-hmm. Er zitten ook risico's aan. Want stel je transplanteert die bodem en er zit bijvoorbeeld vogelkers in. Of er zit reuzenberenklauw in. Ja. Of er zitten andere invasieve soorten.
Nou, ik wou er nog eens één noemen. Want ik zag laatst enorm door zwart plastic.
Wolven zitten er niet in, Harm.
Nee, maar wel horrororchissen. De hele smerige orchideeën van het tuincentrum.
Ja.
En één fliebertje groen. Ja. En dat hele gebied is dus. Nee. Hoe ga je dat voorkomen? Dat je dingen transplanteert die je echt niet hebben wil?
Ja, dat is natuurlijk. Dat is op een gegeven moment gebiedskennis. Je moet weten hoe dat gebied, wat zijn historie is geweest. Hè? Waar haal je dat vandaan? En er kunnen natuurlijk ook wel testen ontwikkeld worden, genetische testen om te screenen op bepaalde.
En hele zuivere donoren heb je nodig dan.
Dat is het allerbelangrijkste.
Ja. En ik ben ook wel benieuwd, hoe groot kan je dit maken? Want dit is natuurlijk mooi en we hebben gebiedjes in Nederland waar we dit kunnen doen. Maar Nederland is ook best wel een klein land. Kunnen we dit straks steeds groter maken? En hoe verplaats je dan hele grote stukken land?
Daar zal ik dan meteen mee aanzetten. Want je zei net, we hebben het nu in 17 landen op 46 experimenten uitgebreid. Zijn daar al een beetje grote conclusies uit te trekken?
Ja, wat we over deze set heen kunnen zeggen is dat dus bodemtransplantatie gemiddeld genomen tot beter ontwikkelde vegetaties lijkt als de andere behandeling. Dus zaaien, maaisel uitrijden. Als we echt experimenten binnen experimenten gaan vergelijken, dan is dat 40% beter gemiddeld. Mm-hmm. Maar er is ook wel bandbreedte. Je ziet ook wel situaties waar de ontwikkeling veel minder goed is. En wat ik dus heel verrassend vind, is dat er de meeste experimenten, daar gaan die vegetaties dus beter doen, die ontwikkeling. En die gaat ook gestaag door. Hè? Ja. Dus over zeg 10, 20, 30 jaar zie je dat steeds beter gaan. Dus dat is heel hoopvol. Maar er zijn ook experimenten waar het consequent verkeerd gaat. En die gaan dus minder lijken op het gebied wat je wil hebben, op het donorgebied, op de vegetatie die daar groeit.
Mm-hmm.
En ik begrijp nog niet zo goed waarom dat is. Ik heb het idee, het is dus een wisselwerking tussen dat bodemleven en die planten op de een of andere manier. En die heel vaak genereren die ook een positieve feedback loop. Dus die planten stimuleren de bodem
en
het bodemleven en andersom.
Ja. Ja.
Maar als dat natuurlijk de verkeerde kant uit gaat rennen, dan zit je 30 jaar met de gebakken peren.
Maar dat vind je eigenlijk wel fijn, want dan weet je iets nog niet. Dus dan kan je.
Als fundamenteel wetenschapper vind ik dat fijn en interessant. Maar ik heb ook wel een hart in natuurherstel en in duurzaamheid. En dan denk ik, ja, we moeten. Ik vond mijn collega die formuleert het zo, van het glas is half vol, maar het moet eigenlijk voller worden.
Ja, moet voller.
En ik denk dat daar wel wat in zit. Want als je over die hele dataset heen kijkt, dan zie je dus dat het gemiddeld beter gaat.
Mm-hmm.
Maar die vegetaties lijken nog steeds niet 100% op wat je wil hebben. Sterker nog, de beste gevallen lijken 80% op wat je. En dat zijn de beste gevallen. 80% lijkt op wat je wil hebben.
Ja. Nou, misschien heb je nog gewoon meer tijd nodig. Hè? Dat er nog 20, 30 jaar overheen moet voor je weer op het oude niveau bent.
Ja.
Stel maar dat je naar zo'n regenwoud gaat. Hè? Want dat interesseert mij. Dat is zo sterk ontbost. Zou kunnen zeggen kunnen dat we die landbouw gaan intensiveren in Brazilië. Dat we veel grond terug kunnen pakken. Zou je daar nou op grote schaal kunnen transplanteren om daar weer die hele Amazone terug te laten groeien?
Ja, ik denk in theorie dat kan. Wel heel belangrijk, denk ik, is dat je ook aan die donorgebieden moet denken. Je haalt natuurlijk wat bodem weg uit een gebied wat mogelijk vanzelf ook kwetsbaar is. Je begint echt een hele vruchtbare toplaag, die moet je afgraven ten dele om dat te gebruiken. En wij proberen dat in onze experimenten zo minimaal invasief mogelijk te doen. Dus dan heb je het over kleine plekjes waar een klein beetje van de toplaag weggehaald En dat gebruik je dan. Maar je moet je heel goed weten in welke gebieden je dat kunt doen en in welke niet. Zoals de velen hebben heel veel verstoring door zwijnen bijvoorbeeld. En dan denk je van, nou, de impact die wij hebben, die is orde grootte van die zwijnen.
Dat kan wel.
Dat zal wel kunnen.
Maar er is gelukkig wel heel veel Amazone nog. Hè? Dus ik hier en daar een stukje gebruiken voor transplantatie. Ik zou het heel mooi vinden.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De natuur op de operatietafel, daarover gaat het in deze aflevering van BNR Duurzaam. Hoe we natuur sneller kunnen herstellen door een handje te helpen met de inzet van bodemtransplantatie. Jasper Wups is onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En ons groene geweten is Nicky Trip. We spraken net over de impact die je maakt door de natuur op deze manier een handje te helpen. Daar hebben jullie onderzoek naar gedaan. Waren die veranderingen op alle plekken even groot? Vroegen wij ons af, jij zei net al, dat is niet zo. Hoe ga je er nou achter komen wat kansrijk is en minder kansrijk? Hoe gaat dat vervolgonderzoek eruit zien?
Ja, dat is een hele goede vraag. We moeten dus eigenlijk dat herstel voorspelbaarder maken. Hè? Dus we proberen eigenlijk een soort kader te maken waarin we dat gaan duiden. En ik wil het eigenlijk misschien meteen breder trekken, want we hebben nu het over een onderzoek in natuurherstel. Hè? Hoe maak je weer biodiverse natuurgebieden? Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk ook belangrijke issues met bodemgezondheid. En er komt in de EU de bodemgezondheidswet aan, met tot doel volgens mij 70% van de bodems in de EU-lidstaten moet weer gezond worden bij 2030 uit mijn hoofd.
20 de bodemherstelwet, ja.
Ja, precies. Ja. En dat gaat nogal een grote taak worden. En ik denk dat we daar gewoon inderdaad heel systematisch moeten gaan kijken van hoe reageren die bodems op verstoringen? Hoe kun je dat herstellen? En wat zijn nou goede voorspellingen daarvan? En eigenlijk wat we niet goed begrijpen is hoe zit dat bodemleven nou in elkaar? Mm-hmm. En welk bodemleven moet je nou hebben om die bodemgezondheid weer op te krikken als het verstoord is?
Ja.
Daar hebben wij bij NIO recent het Eikcentrum voor de Bodem voor opgericht. En dat is dus een platform waar we al die bodemkennis proberen samen te brengen. Maar ook vooral beter proberen te begrijpen hoe dat bodemleven interacteert met die bodems en die bodemfuncties.
Wat hoed uiteindelijk naar heel snel natuurherstel. Hè? Want die biodiversiteit die giert wereldwijd achteruit.
Ja.
Zou het ook kunnen dat als ze op allerlei fronten de negatieve impulsen weghalen, dus die pesticiden eruit grotendeels, dat het dan op een gegeven moment ook elkaar in positieve zin gaat versterken? Want hoeveel van die rotzooi zit er nog in die grond waar jullie aan het transplanteren zijn?
Nou, we hebben het nu veel in natuurgebieden gedaan, dus dat zal denk ik relatief meevallen.
Dat is een oude maisakker. Ik denk, nou,
dat is wel wat.
Dat zwerft er nog in rond.
Ja, zeker. Ja, dat is zeker iets om in de gaten te houden, ja.
En mag ik vragen ook, want je zegt ook, we moeten het ook in Europa, komt er een wet. Werken jullie wel met mensen over de grens? En als we het hebben over Amazonegebied, waar we net over had. Hebben jullie daar al contacten? Wordt dit internationaal echt wel gedragen?
Ja, zeker wordt het internationaal gedragen. Het is nog niet zo georganiseerd. Het is een beetje zoals met wetenschappers overal. Iedereen doet een beetje zijn ding. Maar in Brazilië bijvoorbeeld hebben we twee experimenten die nu in deze studie al zitten. Waar ze dus al een aantal jaar bezig zijn om te kijken van hoe werkt het nou en pakt het goed uit. Dus dat wordt zeker internationaal gedragen.
Volgens mij heel belangrijk dat we dat dus ook met z'n allen straks gaan doen. En alle biodiversiteit.
Ja, ik zou het heel mooi vinden als we een of ander programma kunnen bedenken. Dat we kunnen zeggen van oké, we gaan testen hoe we die ecosysteem moeten herstellen. Vooral die bodem herstellen. Ja. En dat gaan we op een systematische manier doen. Dus dat gaan we met z'n allen op dezelfde manier doen. En dan rollen we dat uit en dan weten we hoe we dat overal ter wereld moeten doen.
En ook dat we dat dan laten zien aan iedereen. Want nou vertel je erover. Maar ik wil wel zien hoe zo'n regenwoud teruggroeit. Dat je ineens denkt, nou, er is nog een bos aan het eind van de tunnel.
Ja, ja.
Dus ik kan niet wachten tot dat
ik
gewoon...
Ik wou je uitnodigen naar de Reyeskamp, maar die ken je al. Maar we kunnen ook een keer samen naar de tropische bossen gaan.
Ja, maar dan moet je weer vliegen. Dus dan,
en dan misschien nog een staatssecretaris.
Gaan we varen.
We gaan varen met de staatssecretaris.
Hartstikke mooi.
Nou heb je grote onderzoeksplannen. De noodzaak is volkomen duidelijk. Wie gaat dat nu faciliteren? Zijn dat overheden? Moeten de natuurbeschermers dat doen? Bedrijven of een conglomeraat of Europa? Hoe zie je dat voor je?
Nou, de overheden hebben denk ik sowieso een grote rol erin. Dat zie je nu ook. Bijvoorbeeld in de EU heb je nu de Soil Mission. Hè, die komt op. Daar gaat heel veel geld in om.
Mm-hmm.
Dat zal een deel ervan zijn. Maar ja, ik wil gewoon dat dat gaat gebeuren. Dus het maakt me echt bepaalde hoogte niet echt uit wie dat financiert.
Maar hoeveel heb je nodig voor de komende 10 jaar?
Nou, doen we 100 miljoen. Dan kunnen we.
Ik vind dat
beginnen.
Een goed bedrag. Lekker overzichtelijk.
Ja, eerlijk.
Dus dat is 100 miljoen. En waar ga je dat dan grofweg aan uitgeven?
Eerst inventariseren waar de grote problemen zijn. En goed overzicht van de kennis maken.
Mm-hmm.
En dan begrijpen waar de gaten zitten en die invullen.
Ja, en alleen al te laten zien waar de problemen zitten.
Ja.
Daarmee wijs je al naar, jongens, dit is een robuuste natuur die terug kan.
Ja.
Dus dan maak je dingen al, denk ik,
extra eigenlijk een soort kansenkaart of zo.
Jasper Bubs van het Nederlands Instituut voor Ecologie, dankjewel. Nicky, wat neem je mee naar de eettafel vanavond?
dat natuur misschien toch wel robuuster is weer dan je denkt als je het zo kan meenemen. Dus als je het wel, dat je het gewoon kan verplaatsen. Ja, ik vind het een heel nieuw inzicht. Dus dat ga ik zeker meenemen.
Ja, en stiekem kende ik het al. En als je bij zo'n reiskamp staat en je ziet foto's van voor en na, zie je ook bij de Ooipolder, echt op al die gebieden waar we liefde en aandacht aan het kapotgetrapte natuur geven, dan zie je het in één klap weer omhoog schieten.
Ja, snel weer een uitje plannen met vrienden, denk ik.
Ja, en dan word je gewoon blij. Dankjewel, Nikki Trip van EF Advisors. Luisteraars die dit onderwerp interessant vonden, verwijs ik graag nog naar onze uitzending over Rewilding Europe. Wat als we de natuur weer vrij spel geven? Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.